Welkom bij deze 9e aflevering van de podcast Digitale Zaken op tafel. Vliegverkeer in veilige handen. Dat is waar LVNL, Luchtverkeersleiding Nederland, dag en nacht aan werkt. LVNL streeft naar een veilige, vlotte en milieubewuste afhandeling van het vliegverkeer op de vliegvelden en in het luchtruim. LVNL wil tot de beste luchtverkeersleidingsorganisaties ter wereld behoren en daarbij zijn goed functionerende ICT-systemen onmisbaar. Deze systemen gaan niet eeuwig mee. En daarom vervangt LVNL het belangrijkste informatiesysteem voor de luchtverkeersleiding, het systeem AAA, door het nieuwe systeem ICAS. Dit nieuwe systeem ICAS moet luchtverkeersleiders ondersteunen bij het afhandelen van het verkeer in het Nederlandse luchtruim voor zowel civiele als militaire vliegtuigen. Het huidige AAA is in gebruik sinds 1998. In deze aflevering spreekt Sander van Amerongen, secretaris-directeur bij het Adviescollege ICT-toetsing, met Marlou Banning en Ronald Dubbeldam over de uitdagingen die komen kijken bij zo'n belangrijke systeemwissel. Marlou is sinds 2016 Chief Financial Officer bij LVNL en had ICT tot begin dit jaar in haar portefeuille. Ronald Dubbeldam is sinds dit jaar Chief Information Officer bij LVNL en heeft daarmee de ICT-portefeuille van Marlou overgenomen. Daarnaast zitten aan tafel Joris van Gelder, programmadirecteur ICAS bij LVNL, en collegelid Mirjam Verhoeven. Zij is sinds februari 2025 lid van het Adviescollege ICT-toetsing.
Marlou, jij bent sinds 2016 CFO bij de Luchtverkeersleiding Nederland. En dat was eigenlijk volgens mij ook het moment dat gestart werd met het project ICAS. En toen zat ICT al bij jou in portefeuille. Wat was jouw affiniteit met de ICT?
Ja, ik ben in 2016 begonnen. En ik denk dat het juist heel mooi illustreert onze journey naar een CIO. Dat toen ik begon waren we met twee directieleden. En Michiel van Dorst deed alle externe dingen en operations. En ik deed al het interne. Nou ja, en ICT is intern. Dus het was een beetje ouderwets idee van de CFO die doet de automatiseringsafdeling. Nou, en in de 10 jaar dat ik hier zit, is natuurlijk ook ICT, ook binnen LVNL, is core business geworden. Is echt opgeschoven naar een soort ondersteuningsafdeling. Naast operations. Nou, belangrijkste onderdeel van LVNL. Is al een paar jaar geleden in werking gezet. Dat uiteindelijk ook met zo'n heel groot project erbij. Dat verdient gewoon een eigen mens die ervan is. En dat is de CIO.
En dat is nu Ronald.
En dat is Ronald.
Ja. En Ronald, ik heb ook even gekeken naar jouw CV. Maar je werkt al 20 jaar bij LVNL. En als ik het goed begrepen heb, dan heb je ook dat oude bestaande systeem, AAA, ook daar ook aan gewerkt.
Klopt.
En kijk, twee vragen is van hoe hou je het zo lang uit bij LVNL?
Dat is geen enkele moeite voor mij. Sinds jongs af aan ben ik gefascineerd en geboeid door luchtvaart. Ik heb ook jarenlang zelf gevlogen, in vliegtuigen, recreatief gevlogen. En ik zeg altijd tegen mensen, als je luchtvaart fascinerend en boeiend vindt, dan is LVNL de juiste plek om te werken. Omdat hier, dit is het dynamische hart van de luchtvaart voor mij. Hier gaat het 24/7 door en hier zorgen we dat luchtvaart als systeem in Nederland continu en veilig doordraait.
Oké. Joris, jij werkt dan relatief kort nog bij LVNL. Je bent 3 jaar nu programmadirecteur. Waarom heb jij die rol gekozen om programmadirecteur te zijn van zo'n groot, complex programma?
Klopt. Nou, inmiddels is het een kleine 4 jaar. Dus,
time flies.
Time flies, inderdaad. When you're having fun, zeggen ze altijd. Daarvoor heb ik altijd rollen uitgevoerd op het snijvlak van business en techniek. Dat is hier ook aan de gang. En wat me echt aanspreekt in deze organisatie is dat wat we doen het er echt tot doet. En gaf Ronald ook al aan. Veiligheid staat voorop. En tegelijkertijd werken we met bevlogen professionals, letterlijk en figuurlijk. En ICAS is wel een van de meest complexe projecten die je kunt bedenken bij LVNL. En juist dat maakt het heel interessant voor mij, inhoudelijk en organisatorisch.
En heb je wel eens eerder zo'n complex project geleid? Of is het,
Ik heb wel complexe projecten geleid. Maar dit is wel eentje in de topcategorie. In de combinatie van alles wat erbij speelt. En ook op het juiste moment voor mij. Ja.
Nou, hartstikke interessant. Hey, en Mirjam, jij bent sinds enige tijd collegelid bij het adviescollege ICT-toetsing. En daarvoor was je Chief Transformation and Information Officer bij VGZ. En ook bestuurder bij de Volksbank. Hoe kijk jij naar LVNL en naar zo'n groot traject als wat ze hier uitvoeren?
Als een one of a kind. Ja. En volgens mij ook eentje die jullie niet graag elke 5 jaar opnieuw willen gaan doen. Nee, het is natuurlijk ontzettend machtig interessant traject. Maar wel ontzettend complex. En er zitten echt heel veel factoren ook aan waar je denkt van ja, daar moet je op letten. Daar kunnen we van leren. En ook zeg maar ook hoe kun je naar de toekomst toch kijken hoe dingen meer behapbaarder kunnen zijn. Want het is echt een grote uitdaging waar jullie voor staan.
Ja, en iedereen heeft natuurlijk wel een beetje een beeld van wat verkeersleiders doen vanuit films en dat soort dingen. Maar Louis, kan jij ons iets vertellen over hoe dat toekomstige systeem ICAS gebruikt wordt door luchtverkeersleiders? Want ik denk dat de praktijk waarschijnlijk toch wel wat anders is dan wat we in films zien.
Ja. Nou ja, voor een deel wel, voor een deel niet. Ik denk dat het heel belangrijk is dat er eigenlijk grosso modo twee verschillende groepen verkeersleiders zijn. En die we in de film altijd zien zijn de torenverkeersleiders. Die zitten in torens en die doen echt verkeersleiding op vliegtuigen die ze echt zien. Visual heet dat. En dan heb je eigenlijk andere soorten verkeersleiders. En die werken, wat wij dan noemen, van achter de radar. En die zien dus niet vliegtuigen, maar die hebben een radarscherm waar heel veel informatie op staat. Nou, dat lijkt al overzichtelijk, twee soorten. Maar als je daar even in tandje dieper kijkt, organisatorisch zijn het, Joris zei vanmorgen nog, 30 soorten functies en groepen die allemaal dat systeem moeten gaan gebruiken. Dat maakt het ook meteen zo complex, want al die groepen hebben ook hun eigen wensen. En wat ze delen is dat het natuurlijk, ze werken met dat, nou ja, allerlei complexe systemen, maar met real-time informatie. En dat is denk ik het belangrijkste wat je moet bedenken bij verkeersleiding. Het is dynamisch. Dus als je op een verkeersweg kijkt en er is te veel verkeer, dan sta je in de file, maar dan sta je stil. Je moet beseffen, een vliegtuig kan niet stilstaan in de lucht. Dus het blijft vliegen en hard en snel. He, dus het managen van heel veel verkeer in een klein, heel druk luchtruim is ongelooflijk complex, omdat ze alsmaar blijven bewegen. Nou, en de systemen die dat ondersteunen, dat is het core systeem wat we aan het vervangen zijn, maar daar zijn natuurlijk tientallen randsystemen die daar ook allemaal weer specifieke informatie aan toevoegen.
Ja. Nee, dan probeer ik me daar toch een beetje een praktisch beeld van te hebben. Ik kom wel eens in Portugal en dan vlieg ik wel eens terug. Als ik dan in zo'n vliegtuig zit, komend vanuit Portugal, wat doet de luchtverkeersleiding dan met zo'n vliegtuig?
Ja, dus dan zou ik zeggen, dit kan twee dingen doen. Hè. Dus je kan verkeersleiders hebben die eigenlijk een vlucht begeleiden over een land heen. Bij elk land waar een vliegtuig binnenkomt, moet je je melden bij de lokale luchtverkeersleiding. En die neem je dan under control, UCO. En ze laten je pas gaan als je weer het land uit bent. Maar in jouw geval ga je waarschijnlijk landen op Schiphol. Dus word je op een gegeven moment opgepikt, heet Approach. De naderingsluchtverkeersleiders. En die zetten eigenlijk al die vluchten die bijvoorbeeld naar Schiphol gaan, netjes klaar. En we hadden het er net al over, alles beweegt. En dat, hoe snel dat gaat, hangt ook weer van het soort vliegtuig af, hoe zwaar ze beladen zijn. Er zijn heel veel factoren allerlei klimatologische factoren. Maar zij zorgen dat, wat we ook wel eens zien, hè, zo'n hele rij vliegtuigen in de lucht hangt. En dan zodra ze in het zicht zijn van de Schipholtoren, neemt de toren ze over om ze ook veilig te laten landen.
Oké, en daar speelt dus dat ICAS-systeem nu op dit moment nog een belangrijke rol in. In 2018 hebben wij ook ooit onderzoek gedaan naar dat project wat jullie toen gestart hadden. Dat deden we toen nog vanuit het toenmalige bureau ICT-toetsing.
Oh ja.
Joris, kun jij als programmadirecteur uitleggen wat ICAS gaat doen en wat het complex maakt om dat systeem te vervangen?
Ja, ja. Nou, Marlou heeft net al heel goed uitgelegd hoe het ongeveer werkt qua luchtverkeersleiding. ICAS is het kernsysteem, dus het hoofdsysteem waarmee de luchtverkeersleider kan werken, zowel in de radarzaal als op de toren. Daarnaast zijn er nog allerlei aanvullende, aanpalende systemen die de verkeersleider voedt met extra informatie. Nou, het kernsysteem dat leidt vluchten veilig en efficiënt door het Nederlandse luchtruim. En wat het vooral complex maakt, is een combinatie van het mission critical gebruik, het mission kritieke gebruik daarvan, de zeer hoge veiligheidseisen die we hebben. Marloes zei ook altijd, het is real time, vliegtuigen vliegen in de lucht, kunnen botsen. En de vele koppelingen. Dus naast dit kernsysteem zijn er wel 25 andere systemen die daaraan gekoppeld zijn. En dan hebben we ook nog een backup en een last resort laag.
Bedoel je daarmee? Een backup en een last resort laag?
Nou, het ICAS is het kernsysteem. Mocht er iets met dat systeem aan de hand zijn, dan hebben we ook nog een alternatief systeem die dat op kan vangen. Dat is daadwerkelijk je backup. En voor de backup hebben we ook nog een backup.
Een backup voor de backup.
Juist.
Dat klinkt heel
veilig. Zo missiekritiek is dat, als we het daarover hebben. En tot slot, de combinatie van die complexiteit is ook nog eens dat we een samenwerkingsverband hebben in Europa. Nou ja, daar zit ook complexiteit in uiteraard.
Dus mag ik er één ding aan toevoegen?
Ja.
Wat ik in mijn beleving, wat het ook heel complex maakt, is dat wij een 24/7 bedrijf zijn. Dus je kan ook niet zeggen van, oh, dan gaan we 's avonds met z'n allen even testen. Het gaat altijd door. Dus de complexiteit is ook dat je iets moet vervangen. Ja, wat werkt? Je kan het niet uitzetten en dan opnieuw starten. Het moet, moet eigenlijk tegelijk op, op een gegeven moment.
En 24/7.
En als aanvulling daarop, net zoals wat Marlou beschreef, zo'n vlucht die door het Europese luchtruim gaat, zo maakt dat systeem ook onderdeel uit van een Europees netwerken. Die systemen zijn allemaal gekoppeld met elkaar. Dus een verkeersleider die hier een invoer doet op het systeem, dat wordt ook onder water doorgegeven aan de Duitse verkeersleiding als het een vlucht naar Duitsland betreft. Dus je kan het niet zomaar uitzetten zonder impact op andere luchtverkeersleidingsdiensten om ons heen.
Dan zou ik nog willen toevoegen is dat het om real-time gaat. Nu. Alle data en informatie moet nu beschikbaar zijn.
Maar
grotendeels.
Ja. Maar hoe testen jullie dat dan als dat allemaal 24/7 permanent moet werken?
Ja, dat is dus met schaduwsystemen doe je dat. Dat is zeer complex, ja. Dat klopt.
En misschien toch leuk, want dat was ook mijn rol. We hebben een heel nieuw centrum gebouwd aan de andere kant van de weg. En in dat nieuwe centrum wordt ook het nieuwe systeem opgebouwd. Dus in principe zijn ze helemaal apart. En worden ze eigenlijk helemaal apart, nou ja, helemaal klaargemaakt. En uiteindelijk ga je switchen van het ene naar het andere. En dan weer terug en weer heen en terug.
Maar hoe ziet het eruit? Want daar ben ik wel benieuwd naar jullie implementatiestrategie.
Dat begint bij een aparte operationele zaal. Waar het grootste gedeelte van het kernsysteem staat. Dat staat er pas apart van de huidige operationele zaal. Dus daar kunnen we testen voeren. Ja, inmiddels is een deel daarvan al operationeel beschikbaar. Er wordt geen verkeer geleid. En we doen diverse testen gedurende dit hele project. En dat zijn van technische testen tot echt gebruikerstesten. Waarbij we de functionaliteiten testen. En dat is doorlopend. En dat doen we op systeemniveau en dat doen we integraal. Dus waarbij we volledige routes testen met verkeersleiders.
Ja. Gebruikers. En in de laatste fase van de implementatie gaan we over naar nachtelijke testen en vervolgens weekend testen. En dat is eigenlijk ook hoe we in de dagelijkse operatie testen. Meestal in de nacht. En sommige testen doen we ook in het weekend. Dus dat is voor een nieuw systeem niet anders dan het huidige.
Ja, en het is misschien goed te zeggen, want zeg maar, als je iets verder weg staat, denk je testen. Maar het is wel degelijk live verkeer afwikkelen. Maar je hebt nog je primaire systeem, is dan zo'n triple E. Maar er gaan dan, we hebben het al een keer gedaan, een paar uurtjes. En dan ga je een avond, dan ga je nacht, dan ga je een weekend, een rustige dag. Echt werken op ICAS en vervolgens ga je weer terug. En vervolgens ga je weer naar ICAS. En dat terug naar ICAS wordt steeds langer. En op een gegeven moment wordt het besluit, we gaan niet meer terug en we blijven in ICAS.
Ja, dus er zit een hele duidelijke fasering in. Je hebt de ontwikkelfase. Uiteindelijk is het systeem gereed, functioneel. Dat wordt geaccepteerd door de eindgebruikers. En dan gaan we een transitiefase in, die we heel beheerst doen. Dat wordt uiteraard een trainingsperiode. Is daarin. En dan krijg je de fase waarin er langzaam het verkeer en de intensiteit daarvan wordt opgebouwd. Met die momenten, dus inderdaad de nacht. Daartussen zit een periode waarin je bevindingen kunt verwerken. En zo bouw je dat op en dat duurt maanden.
Maar jullie hebben dus al de eerste live momenten gewoon getest en mogen ervaren hoe het werkt.
Klopt, eind 2024 hebben we al een keer live verkeer afgehandeld. Ja, in de nieuwe operationele zaal. Ja, daar zijn we wel trots op. Ja.
Belangrijke leerervaringen daaruit?
Absoluut, want de organisatie is al een hele klus en een hele leerervaring. Nogmaals, omdat het zoveel systemen zijn. De complexiteit daartussen is complex. Je werkt met heel veel verschillende gebruikers. Met de mensen die eraan werken, de techniek, ondersteuning. Dus dat is al een enorme leerervaring. En uiteindelijk, kijk, het live verkeer afhandelen gaan we pas doen als we zeker weten dat het systeem goed is. Daartussendoor hebben we de testen. En daar komen bevindingen uit naar voren. Daar gaan dingen niet goed. Daar moeten verbeteringen zijn. Dat weten we. Nou, dat is precies wat je nodig hebt om van te leren. Ja.
Mirjam, hoe kijken we vanuit het adviescollege naar dit type projecten?
Nou, zeg maar, kijk, we zien bij het college natuurlijk heel veel complexe trajecten. Maar ik zei ook net one of a kind. Wat me hier ook gewoon opvalt, is dat jullie ook echt bewust hebben gekozen om het met een aantal andere landen ook gewoon te gaan ontwikkelen. Nou, misschien moet ik straks ook wat vertellen, ook meer over jullie beweegreden in. Ik kan me voorstellen dat dat ook gewoon echt voordelen. Want het klinkt ook logisch. Hè? Je hebt op hoofdlijnen doe je hetzelfde. En waarom zou je bepaalde functionaliteit dan ook niet samen ontwikkelen? Dus er zitten op zich gewoon heel veel logische redenen om het zo te doen. Maar er zit natuurlijk ook een belangrijke keerzijde van die medaille. En dat is dat je ook met 8 partijen erover eens moet zijn wat je dan gaat ontwikkelen. En ook als ik ook zit te kijken vanuit het college, zien we natuurlijk op meerdere plekken in de overheid dat je dingen op een gegeven moment samen gaat doen. Maar het belangrijkste is ook, hoe voorkom je dat je het niet enorm gaat opblazen? Want je wil het liefst zo mean en lean mogelijk om het gewoon, nou ja, beheersbaar te maken, implementeerbaar te maken. En voor je het weet zit je met de optelsom, zeg maar, van, nou ja, 8 partijen en kan het uitdijen. Dus dat is, zeg maar, wel als ik ook dit verhaal hoor, denk van jeetje, hoe doen jullie dat? En als ik het dan ook weer relateer, zeg maar, aan mijn ervaring destijds ook bij de Volksbank, dan hadden we het meer merken, maar wel gezegd, we willen een single back office hebben. Nou, dat kan ook, hè, want heel veel transacties zijn op globaal niveau gewoon plain vanilla en allemaal hetzelfde. Maar zodra je in de specs gaat, ja, daar zit het venijn in. En dan zie je in één keer dat er van allerlei dingen gedifferentieerd moet gaan worden. En hoe breng je dat dan weer terug tot de core? En ik weet dat we destijds hadden we 2 aanpakken. Soms koos ik gewoon voor een leading merk en die mocht het gewoon zeggen, die bepaalde. Dat vond ik altijd heerlijk, lekker makkelijk. En de rest volgde. We hebben ook gezegd van joh, alle merken aan tafel en we gaan het gezamenlijk die set bepalen. Maar toen was er wel vanuit operation IT hele harde sturing nodig om te zorgen dat er niet een onnodig werd gedifferentieerd. Want die neiging is automatisch om het groot te maken. Dus ik vind dat wel spannend aan dit traject. En ik ben ook even benieuwd, zeg maar, hoe jullie met 8 partijen ook gewoon borgen dat je het toch gewoon behapbaar, uiteindelijk gaat het om de veiligheid en om de snelheid ook waarin je dingen kunt doen. Hoe hou je dit behapbaar en bestuurbaar? Ja. Hoe doen jullie dat?
Ik maak het mezelf even makkelijk. Want wij doen nu ICAS. En ICAS hebben wij, we hebben een leverancier. En we hebben het in eerste instantie alleen met Duitsland ontwikkeld. Maar het is een standaard product. En zelfs dat hebben we op een gegeven moment weer afgeschaald, die gezamenlijkheid. Voor de toekomst, voor de volgende stappen, vervolgend op ICAS, gaan we naar iTech. En daar kan Ronald meer over vertellen, want daar speelt deze problematiek natuurlijk wel.
Ja, en even misschien als achtergrond erbij, want je vraag was, hoe moeilijk is het om in gezamenlijkheid met die partijen tot een gezamenlijk systeem te komen? Dat is eigenlijk minder moeilijk misschien dan een buitenstaander zou denken. Omdat luchtvaart, hebben we net al over gehad, is internationaal. Luchtverkeersleiding is internationaal. Heel veel is internationaal gestandaardiseerd en gereguleerd. Dus als je, en dat is logisch, hè? Dus een vliegtuig wat in Brazilië vertrekt, als daar een vliegplan voor wordt ingediend, dat moet hetzelfde zijn als het vliegplan wat hier in Nederland wordt ingediend voor zo'n vlucht. En die systemen die wereldwijd worden gebruikt, zijn in de basis dus eigenlijk allemaal ingericht op gestandardiseerde procedures en ook systeeminrichting. Nou, en dat maakt het, als je met 8 partijen gaat samenwerken, dat er een hele grote basis exact hetzelfde is voor al die partijen. Vliegplanverwerking, radardataverwerking, is allemaal heel technisch. Wat we doen, en daar zit dan misschien wat je zegt, het venijn in de staart, is natuurlijk dat je wel ziet dat over de wereld heen bij al die lokale luchtverkeersleidingen specifieke wensen zijn ten aanzien van bijvoorbeeld hoe op het scherm iets gepresenteerd wordt. Nou, dus wat je ziet in de basis bij die systemen is dat er een common softwarebasis is. Die voor in dit geval al die acht partijen hetzelfde is. En dat de lokale wensen die er zijn voor de configuratie, dat die eigenlijk ook op die manier heel eenvoudig configureerbaar zijn. On-site, in ons geval, bij LVNL, hebben wij mensen die die configuratie kunnen aanpassen.
Maar ik hoorde, dacht ik, Marloen net ook zeggen dat jullie aanvankelijk natuurlijk wel gestart zijn met een poging om het samen met de Duitse luchtverkeersleiding te doen. En daar bleek het dus wel, kennelijk wel, moeilijk.
Ja, zal ik denken?
Ja.
Ik denk dat daar speelde dat zowel Duitsland als wij van een echt oud systeem, hè, ons systeem is uit de jaren 90, naar een heel nieuw systeem moesten. Wat het mooie is, denk ik, van deze aanpak die we nu hebben gekozen, is dat ICAS is een soort eerste stap van een ontwikkeling in de iTech context. Dus wij gaan al iTech praten met ICAS, om het even makkelijk te maken.
Nou, misschien is het wel goed om heel even kort te duiden wat het verschil is tussen iTech en ICAS, want dat zullen niet alle luisteraars onmiddellijk praten.
Nee, dat snap ik.
Ja, ICAS in de basis is ook een iTech systeem, of een voorloper, zeggen wij wel eens. Een vroege variant eigenlijk van iTech. En wat we nu doen, ICAS gaat live over een aantal jaar. We zijn parallel nu al bezig met iTech, eigenlijk met die acht partijen samen. Onder andere wat we nu gebouwd hebben in ICAS, om dat weer te laten terugvloeien naar uiteindelijk is dat ook de softwarebasis van iTech. En daarop voor te bouwen met die acht partijen.
Helder, oké. Okay. Marloe, ja, we hebben nu wat meer gehoord over het programma. Het is natuurlijk een project, dat werd eerder al gezegd, wat weer één keer per 20 jaar...
30.
Of één keer per 30 jaar aan de orde is. Wat heb jij de afgelopen 10 jaar geleerd over het beheersbaar houden van zo'n traject?
Ja, nou, dat het ontzettend moeilijk is. En ik denk, wat we in ieder geval geleerd hebben, eigenlijk dat je dit nooit meer moet doen. Hè. Zo'n grote Big Bang met zo'n nieuw systeem. Hè. Dus dat is het mooie van de aanpak ICAS iTech. Want dan kun je veel gefaseerder stukjes al op een hoger niveau brengen. En je hoeft niet meer alles in één keer te doen. Ik denk dat we ons echt hebben vergist 10 jaar geleden in de omvang en de complexiteit. Dus als je kijkt, hè, we lopen uit in de tijd. Dat is niet omdat we een enorme scope creep hebben, maar dat is omdat het gewoon veel meer werk was wat we moesten doen. Dus dat hebben we ervan geleerd. Probeer het in kleinere, behapbaardere brokken te doen. Ik denk dat je ook ziet als je zo'n lange doorlooptijd hebt. Ja, we hebben COVID onderweg gehad. Cyber is opgekomen. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal dingen die je dan ook in zo'n programma moet vangen. Ik denk wat ons geholpen heeft, en dat is echt waar. We hebben ook natuurlijk een aantal keren externe toetsen laten doen. Onder andere door BIT en Gateway. En als ik heel eerlijk ben, er kwam nooit iets heel nieuws schokkends uit. Maar het was soms een inconvenient truth die dan op papier stond. En waarvan je toch dacht, ja, verdomd, daar moeten we toch echt wat meer aandacht aan besteden. Maar ook, en dat is een ander aspect van zo'n heel ingewikkeld project. Stakeholders, die hadden natuurlijk allemaal wel eens een project meegemaakt, was wel eens mislukt. En die beginnen dan natuurlijk dan op een gegeven moment ook te roepen van, ja, moet de stekker er niet uit, moeten we niet stoppen. En daar helpen die externe blikken ook met... Daar was gelukkig nooit dat een van de adviezen zei, stop hiermee of doe het heel anders. Dus het gaf ook wel weer een stukje legitimiteit om als bestuurder te kunnen zeggen, we moeten wel door. Maar het was een bumpy road en het was niet makkelijk.
Helder. En Ronald, dit traject heeft natuurlijk allerlei bestuurlijke vragen opgeworpen gaande de weg. Hoe vertaal je dat soort uitdagingen ook die je vanuit stakeholders krijgt naar... keuzes in architectuur en naar omgang met risico's.
Ja, ik zie dat ook als een belangrijke rol voor mij. En ik denk ook waarom de functie CIO er is gekomen, precies wat je zegt. Het is een veiligheidsbedrijf, het gaat over 24/7 en het gaat ook over lange termijn. Daar hebben we het net ook over gehad. En ik denk, wat ik kan toevoegen, is inderdaad vanuit een bestuurlijke rol en een bestuurlijke adressering, eigenlijk precies wat jij zegt. Kiezen voor architectuurprincipes die voor langere termijn houdbaar zijn en geldig zijn. Sturing in de vorm van fasering, daar scherp op te zijn. Ik heb wel eens een presentatie die ik geef waarin ik een foto van een olifant laat zien. En dan zeg ik altijd, ja, een groot complex traject, ICT-traject in zo'n omgeving als dit. Daar moet je de olifant echt in stukjes eten. Hè? Dus dat moet echt in fases. Big Bang, dat is meestal heel erg lastig. Om heel veel redenen. En ik voeg ook iets toe door vanuit een bestuurlijke bril te kijken naar onze leveranciers en ons leveranciersmanagement. We hadden het net al over de ontwikkeling van iTech en iCash. Nou, dat systeem dat wordt ontwikkeld in dit geval door een Spaanse leverancier. Ik denk dat voor veel mensen ook, wat je ook moet bedenken, die wereld, die leverancierswereld voor air traffic management, voor luchtverkeersleiding, is vrij beperkt. Er is maar echt een handvol, of misschien zelfs als je het heel zuiver beschouwt, minder dan een handvol leveranciers die eigenlijk credible systemen kunnen bouwen. En dat betekent dus, als je daar goed richting en sturing aan wil geven, dat je moet investeren in relaties, ook voor de langere termijn. Waarbij je meer op basis van partnerschap per se dan puur op basis van een contractuele relatie, zo'n relatie eigenlijk managed voor de langere termijn.
Ja, nou horen wij binnen het adviescollege wel vaker bij grote trajecten dat men streeft naar een partnerschap. En dat klinkt vaak altijd, daar is iedereen het altijd heel snel over eens. Maar uiteindelijk heb je natuurlijk toch gewoon te maken met een leverancier die gestuurd wordt op een bottom line.
Absoluut.
Als je zo'n beperkte markt hebt, zoals je dat nu net schetst, hoe ga je daarmee om?
Nou, wat ik net al zei, hè, dus het is investeren in een lange termijn relatie. En natuurlijk, en dat is natuurlijk ook belangrijk, er is natuurlijk ook wel een contract en er zijn milestones en er zijn harde afspraken. Hè. Dus, en als het nodig is, dan zal een leverancier daar ook op worden aangesproken.
Check, ja. Ja.
En daar helpt soms, denk ik, in iTech verband zijn met 8 landen. En dat is ook een stukje marktkracht die je daarmee creëert. Hè? Ja. Dus als wij alleen als LVNL dat zouden moeten doen, sta je veel minder sterk als dat je met z'n 8 bent. En dus ik ervaar iTech als complexer, maar ook het helpt wel.
Helder, helder. En de wereld verandert. Hè. Er zijn meer geopolitieke spanningen. De digitale weerbaarheid wordt belangrijker. Althans, dat is nu veel prominenter dan het denk ik 10 jaar geleden was. Joris, hoe speel jij daar als programmadirecteur op in?
Mm-hmm. Ja, dat is onontkomelijk. En we kijken ook nadrukkelijk naar die thema's. Hè. Dus dan heb je het over inderdaad, los van big tech, die digitale weerbaarheid die je aangeeft en onze autonomie. Dus je kijkt naar modulariteit. Nou, dat is ook een ontwikkeling die gaande is. Ook vanuit de Europese Commissie, waarbij je eigenlijk gaat verkleinen. Dus je gaat meer naar modules toewerken in plaats van 1 grote monolithisch systeem. Dat is iets van de toekomst. Maar we kijken naar open standaarden. En eigenaarschap van kennis is daarin belangrijk. Dus autonomie betekent niet dat je alles zelf maar gaat bouwen. Dat is ook niet meer te doen. Maar het betekent wel dat je niet afhankelijk wil zijn van 1 partij zonder alternatieven. Of zonder inzicht. En dat inzicht is natuurlijk hoe verhoud je tot die leverancier. Welke kennis is van jou en niet van jou. Ja, maar dat zijn complexe vraagstukken. En zoals Ronald al schetste, het is niet dat je een supermarkt hebt met luchtverkeersleidingssystemen waar je een product van het schap pakt. Dus dat is echt belangrijk. Dan wel in samenwerking en dan wel in goed partnerschap en overleg.
Ja.
Ja. Maar in het programma houden wij rekening met zoveel mogelijk met deze onderdelen.
En hebben jullie ook nog specifieke maatregelen getroffen van het type van als je, noem maar wat, ontwikkeling in zo'n consortium hebt. Er valt wel eens een leverancier om en dat type dingen.
Ja, dat zijn de afspraken binnen het consortium met elkaar daarover. Dus dat zijn afspraken over intellectueel eigendom en gaan zo maar door. Daar kan Ronald ook wel wat over vertellen.
Ja. Ja. Ja, afspraken over intellectueel eigendom. En als het er echt op aan zou komen, escrow overeenkomsten. Ja. Zodat je altijd nog de broncode hebt. Maar ook hiervoor geldt exact wat Marlou ook al zei. Door ons te verenigen in een consortium en dat consortium in dit geval met 8 sterke partijen en dat ook duurzaam in te richten, want ook hier geldt, het is een lange termijn consortium wat je aangaat. Daarmee borg je ook de continuïteit, ook in gevallen dat zich dit soort situaties zullen voordoen. Ja.
Ja. Mirjam, hoe luister jij je naar?
Nou, zeg maar, in dit project komt ook gewoon werkelijk alles naar voren. Dus en als ik nu ook gewoon kijk ook in het hele traject wat jullie doorlopen hebben. Dus natuurlijk best wel lang zijn ook hiermee bezig ook. Veel verandering ook gewoon tijdens de rit ook gekregen. Nou, als ik nu ook zit te kijken, zeg maar natuurlijk geopolitieke verhoudingen. Maken dingen die overigens altijd al een rol speelden. Ik bedoel, net alsof Venlo-Kin nu iets nieuws is. Daar heb je altijd op willen sturen. Maar het is nu echt veel prominenter op een aantal gebieden. En het is ook wel de wijze waarop je ook dingen aan het inrichten. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Maar je wil gewoon wel ten alle tijden, en je moet zeker niet alles zelf doen, maar wel je alternatieven ook hebben. Ik bedoel, en ja, als ik jullie ook zit te kijken, ja, je kunt zo'n consortium ook langs die as ook gericht ook inzetten. Ja. En het is ook een Europees verband. Dus ja, er zitten ook, dus
dat is een beetje toeval, maar daar zijn we nu heel blij mee.
Ja, er zitten een aantal mooie elementen. Ja. En nogmaals, het gaat ook wel even de wijze hoe jullie het doen, welke afspraken er zijn. Want SEC alleen een consortium, SEC alleen dat het Europees is, is geen garantie. Het gaat echt over hoe jullie het hebben ingericht. Ja.
We hebben het nu eigenlijk best wel veel aandacht gehad even voor de technische complexe kant en ook voor de governance. Waar we nog niet zo erg bij stil hebben gestaan is hoe dit traject bij gebruikers landt. Hè? Dus hoe zorgen jullie er nou voor dat er voor die gebruikers, voor wie er veel verandert in zo'n lang traject, dat je die aangehaakt houdt? Joris, hoe betrek jij de eindgebruikers?
Nou, een van de eerste dingen die wij hebben gedaan, een keer binnenkwam 3,5 jaar geleden, is laten we zeggen de meer leidende positie van de eindgebruiker naar voren halen. Of in ieder geval de eindgebruiker beter betrekken bij het project. In het begin is het natuurlijk voornamelijk een technisch project met uitwerkingen. Maar de verkeersleider is essentieel daarin. Dus die spelen een hele actieve rol. Die bepalen, nou ja, die zijn actief betrokken bij het ontwerp, uiteraard. Bij het testen en bij de besluitvorming. Dus dat hebben we ook ingericht in het programma, in de governance. Dat we ook besluiten borgen, hè, uiteraard. Je kan je voorstellen hoeveel verschillende functionaliteiten en eisen er zijn met al die gebruikersgroepen. Dat moet goed vastgelegd worden. Dat moet uniform zijn. Dus die zijn constant actief betrokken. Nou ligt het spanningsveld wel in het feit dat het aantal beschikbare vrije verkeersleiders, die op dit moment even geen verkeer leiden, laag is. We hebben gewoon schaarste bij LVNL. Dus dat blijft een uitdaging om heel efficiënt te plannen en op de juiste momenten de verkeersleiders te kunnen betrekken daarin. Maar ze spelen een essentiële rol, uiteraard.
Toch even één vraag. Hè? Ja. Want ook zeg maar even in de ontwikkeling van LVNL wordt ook gewoon steeds meer een IT-organisatie. Dus hoe zie je ook dat de gebruikersorganisaties zich ontwikkeld hebben van SEC alleen, maar vragen wat je aan functionaliteit wil hebben. En ook rekening houden, wat is de impact van deze eis op de doorlooptijd, op de beheersbaarheid, et cetera. Hoe heeft zich dat ontwikkeld tijdens dit traject en waar sta je nu?
Ja, dat is een hele ontwikkeling van beginnen bij een punt waarbij de eindgebruiker zegt, nou, als het systeem klaar is, dan testen we het en dan gaan we daarmee live. Tot echt invloed uitoefenen en ook de kwaliteit van de vraag beter krijgen. Dus wat is er precies nodig daarin? Het kunnen onderbouwen. Dat is een proces. Nou, we hebben diverse projecten in het programma. Een project gebruikersacceptatie, een project verandermanagement. Dus wij helpen ook daarbij om de eindgebruiker beter te laten floreren in hun rol als eindgebruiker. Ja.
Nou, kan ik me voorstellen dat verkeersleiders die gewend zijn aan dat systeem wat ze al bijna 30 jaar gebruiken, vast niet allemaal, jullie zullen vast ook wel wat jongere verkeersleiders hebben, maar dat die wel redeneren vanuit de werkelijkheid van een bestaande systeem. En dan komt er een pakketsoftware systeem voor in de plaats. Ik kan me voorstellen dat dat wel even een mentaal stapje is voor mensen. Hoe gaan jullie daarmee om?
Ja, absoluut. En dat is ook heel logisch. Het is een veiligheidsbedrijf. Het gaat om veiligheid. Dus verandering vinden we in het algemeen niet fijn als mens. Maar daar waar het om veiligheid gaat, is dat ook wel een stap. Dus dat gaat hierbij om goed overleggen. Om te kijken wat biedt de techniek en de mogelijkheden die leidt tot verandering. Versus opleiding, training, de workload. Hoe gaan we daarmee om? En daar hebben we multidisciplinaire teams die vanuit alle hoeken kijken naar een situatie of een functionaliteit. Zit je al langer in het vak, dan is verandering misschien wat lastiger dan dat je net begint. Dat heeft denk ik ook te maken met de generatie. dat maakt ook dat het complex is. Daar zijn we enorm in opgeschoten, gegroeid. En ook de wereld verandert. Hè? Dus als je een project doet van 10 jaar, wat je 10 jaar geleden hebt bedacht, ja, dat is nu ook wel weer anders. Daar moet je ook mee dealen. Dat is ook complex. Ja.
Ja, dankjewel. Oké. Nou ja, het thema van deze podcast was het vervangen van een groot systeem. Waar eigenlijk geen tolerantie voor enige fout in is. En dat alleen lukt met een echt een goede aanpak en met veel aandacht voor eindgebruikers. Tot slot, Mirjam, als jij dit zo allemaal hoort, wat is jouw afdronk? Wat heb jij geleerd?
Nou, ik vind hem veranderkundig echt enorm complex. En als ik naar zit te kijken, zeker ook omdat je zo'n lange doorlooptijd hebt gehad en alle veranderingen die je ook hebt. Dus ik leer er ook heel veel van hoe jullie daar, zeg maar, ook in de loop der tijd op hebben geschakeld en denk ook vooral bijgeschakeld moeten hebben. En ik vind het gewoon vooral echt een heel mooi traject, omdat het gewoon veranderkundig interessant is. Ik vind de kritiekheid van het systeem, de veiligheid. Ja, er zijn een aantal systemen in ons land die dat geldt. En dit is er eentje van. En dat geeft echt een hele andere dynamiek. En met name ook, zeg maar, ook de samenwerking en wat dat betekent. Dus er zitten echt een aantal elementen waarvan ik, jullie denk ik heel veel ervaring door vallen en opstaan ook hebben opgedaan. Maar waar andere mensen hun profijt van kunnen trekken. Dus in dat opzicht een kleurrijk traject.
Ja, dus.
En ik ben ook wel heel benieuwd naar jullie implementatie. Ik moet wel zeggen, de wijze waarop jullie daarmee bezig zijn. Daar was ik wel heel benieuwd, hoe gaan ze dat doen? Sprak mij wel aan.
Ja,
mooi.
Ja, want ik denk ook dat we graag onze kennis delen. En dit is één manier, omdat het inderdaad ook wel met vallen en opstaan is gebeurd. En soms ook een beetje zoeken. Omdat het inderdaad zo groot en complex is dat een heleboel bestaande dingen eigenlijk niet, nogmaals ook voor mensen wat verder weg, niet bekend waren. Hè? En juist die dynamiek van zoiets groots wat door moet. En dat je wel, wij allemaal dachten, het gaat er zeker komen. We weten alleen nog niet precies wanneer. Hoe je dan toch ook je stakeholders aan boord houdt. Om het tot een goed einde te brengen.
Nog één slotvraag. Mag dat, Sander, of niet?
Zeker.
Toch als ik zit te kijken, want hoe mooi het traject ook is, het is natuurlijk ook een traject waar we in het begin ook zeiden, daar wil je niet graag elke keer opnieuw doen. Wat leren jullie vanuit deze transitie voor jullie lifecycle management?
Ja. Ik denk leren inderdaad, wat net kwam al boven bij mij. Wij leren natuurlijk ontzettend veel. Ook hier helpt trouwens weer de kracht van een consortium. Hè. Wij hebben ook veel geleerd van de ICOS-transitie in München in 2023. We zijn erbij geweest met een aantal mensen. We hebben ook in de evaluatie hebben we een aantal mensen en groepen mensen daar gehad. Om daarvan te leren weer voor ons. Wat leren we voor ons lifecycle management? Dit systeem, dat gaat ook weer een flink aantal jaren mee. Dus de lessen die we nu leren in de opbouw van het systeem, als het gaat over hoe, en dat is vrij technisch, hè, hoe maken wij bijvoorbeeld die configuratie, dat leggen we allemaal vast. Heel veel wordt bij ons gedocumenteerd, wordt vastgelegd. Wij zorgen ook dat we investeren in mensen hier on-site die de business, dus de operatie, goed snappen. En ik denk dat dat belangrijke elementen zijn om in het lifecycle management te hebben. Interne kennisborging, goede documentatie. En daar ook in investeren. Dat je daarmee in het lifecycle management ook uiteindelijk weer je voordeel doet. Sneller wordt, efficiënter kan werken en uiteindelijk die veiligheid kan borgen.
Ja, en praktisch gezien, lifecycle management start al binnen zo'n projectontwikkeling.
Ja.
Dat is iets waar je ook rekening mee moet houden. Systemen verouderen gewoon als je 10 jaar bezig bent.
Ja, maar alles in één keer veranderen. Of step by step. Dat zijn denk ik wel dingen waar je met lifecycle management echt wel op kunt sturen.
Ja.
Goed, dank jullie wel voor dit interessante gesprek. Ik denk dat dit voor ook een hele hoop andere overheidspartijen inspirerend kan zijn om hier wat van te leren. Ik dank jullie nogmaals hartelijk.
Ja, graag gedaan.
Ja.
Dit was de 9e podcast van het Adviescollege ICT-toetsing. Binnenkort komt er een nieuwe podcast waarin het Adviescollege mensen uit de praktijk van beleid en uitvoering bevragen over hun ICT-aanpak en de dilemma's die ze daarbij tegenkomen. Daarbij gaan we op zoek naar goede voorbeelden en lessen om met elkaar te delen. Bedankt aan iedereen die aan deze podcast heeft meegewerkt achter de schermen. En de muziekcompositie en de uitvoering is gedaan door Marco Raaphorst. Graag tot een volgende keer.